lieve mensen. Fijn dat we bij elkaar mogen zijn over dit rijke onderwerp. Zeer bekend, zeer onbekend, zeg ik er ondeugend bij. Ik heb eens een preek gehoord over Johannes 3, vers 16. En die spreker zei, dat is het meest onbekende vers in het Nieuwe Testament. En toen hij het uitgelegd had, toen begreep ik dat, waarom hij dat zo zei. Maar daar ga ik het nou niet over hebben. We hebben het over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in Lucas 10. En we willen die gelijkenis samen lezen uit de Telos-vertaling. Lucas 10. En daar begint het al meteen met wat afwijkend van normaal te lezen vanaf vers 23. Lucas 10, vers 23. Terwijl hij zich afzonderlijk tot de discipelen wendde, zei hij: gelukkig de ogen die aanschouwen wat u aanschouwt. Want ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben gewenst te zien wat u aanschouwt, en ze hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort, en ze hebben het niet gehoord. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? En u zei tot hem: wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u? Hij nu antwoordde en zei: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En u zei tot hem: u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Hij wilde zichzelf echter rechtvaardigen en zei tot Jezus: en wie is mijn naaste? Jezus hernam en zei: een mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van de rovers, die hem zowel uitkleden als slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Toevallig nu daalde een priester af langs die weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. En toen hij hem zag, vers 32, en evenzo ging ook een leviet, toen hij bij die plaats kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Een Samaritaan echter, die op reis was, kwam bij hem, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, terwijl hij daar olie en wijn opgoot, zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag haalde hij 2 denaren tevoorschijn, gaf ze aan de herbergier en zei: verzorg hem, en wat u meer ten koste mocht leggen, zal ik u vergoeden wanneer ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers was gevallen? En u zei: hij die hem barmhartigheid heeft bewezen. Jezus nu zei tot hem: ga heen en doet u evenzo. En ik lees ook vers 38 erbij. Het gebeurde nu terwijl zij reisden dat hij in een dorp kwam en een vrouw genaamd Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster Maria geheten, die ook aan de voeten van de Heer zat en naar zijn woord luisterde. Tot zover de lezing uit het woord van God. Als u hier de vorige keer was, dan zult u zo langzamerhand wel begrepen hebben waarom ik er ook dit keer een paar verzen ervoor en een paar verzen erna gelezen heb. Ik heb u de vorige keer al gezegd dat het eigenlijk een storende gewoonte is dat wij zo vaak geschiedenissen uit het Nieuwe Testament, uit de Evangelie in het bijzonder, weliswaar kennen, vaak geen flauw idee hebben in welk gedeelte van het Nieuwe Testament ze staan. We kennen die verhalen immers al vanaf de zondagsschool. We hebben er menigmaal misschien wel preken over gehoord. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan zal denk ik iedereen van ons wel uit het hoofd kunnen navertellen. Maar als ik u gevraagd zou hebben, in welk verband staat die gelijkenis, wat gaat er vlak aan vooraf en wat volgt erop, dan denk ik dat de ervaring dikwijls leert dat mensen daar geen idee van hebben. Ik neem ze dat ook niet zo kwalijk, ik moest er zelf ook op een bepaald moment naartoe gebracht worden om daar oog voor te krijgen. Want het punt als zodanig is erg belangrijk. De evangeliën zijn maar niet een losse verzameling van afzonderlijke verhalen. Er is een lijn die in elk evangelie ook weer wat anders is. Een doorgaande lijn waardoor die geschiedenissen altijd met elkaar samenhangen. Als je ziet hoe je in vers 25 staat en zie een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. dan stond hij op, maar dat betekent dat hij voor die tijd zat. En toen hij zat, heeft hij misschien wel de woorden in vers 23 en 24 gehoord. Want zo volgen die geschiedenissen hier op elkaar. Dat hoeft niet. Het kan best zijn dat het bij een heel andere gelegenheid gebeurd is. En dan is het nog van belang dat de Heilige Geest deze geschiedenissen zo aan elkaar voegt. Dat wij als het ware ertoe genoopt worden om een samenhang te zien tussen die opeenvolgende pericopen. Dat is een heel bijzonder woord, typerend voor Lucas, zoals trouwens deze hele gelijkenis zeer typerend is voor Lucas. Misschien mag ik u daar nog in herinnering roepen wat ik de vorige keer vertelde. Het zijn echte gelijkenissen waarin God als de God van de genade en de barmhartigheid naar ons toekomt. Zoals we dat al vinden in de lofzangen in de eerste hoofdstukken van Zacharias en van Maria en van Elisabeth. God is de God die ons bezocht heeft als de opgang uit de hoge, die met genade en barmhartigheid naar de mens toekomt. God heeft in de mens behagen, zeiden de engelen. En zo'n gelijkenis waarin op een heel bijzondere wijze ons wordt voorgesteld wat barmhartigheid is. Eerst in vers 33, hij werd met ontferming bewogen. En dan in vers 37, hij die hem barmhartigheid heeft bewezen. Dat is zo typerend voor Lucas. Lucas is ook de arts onder de vier evangelisten. Ook dat staat er niet los van. Zoals het geen moment ervan los staat dat Matthäus de tollenaar van de vier is. De belastinginner. Nou ga ik u een andere keer wel eens de samenhang vertellen. Maar dit is de arts. Je ziet het als het ware voor je hoe Lucas met vreugde beschrijft het verhaal van de Heer Jezus over die barmhartige Samaritaan die olie en wijn goot in de wonden van deze arme man. Het arsenaal aan geneeskundige hulpmiddelen was nog niet zo bar groot, maar nog steeds hebben olie en wijn dezelfde verkwikkende werking. Lucas heeft dat vast met vreugde verteld, dat verhaal. Geïnspireerd door de Heilige Geest, maar ook vanuit zijn eigen binnenste. God gebruikt de instrumenten die hij daarvoor ook het meest geschikt acht. Niet dat de tollenaar nou meer geschikt is om zo'n evangelie te schrijven, maar wel omdat hij een bekeerde tollenaar is. Maar goed, ik zou u niet over Matthäus vertellen. De arts, Lucas, typerende gelijkenis. We zullen dat nog wel zien. Ook de gelijkenis van de verloren zoon, die kan eigenlijk in geen enkel andere evangelie staan dan in dat van Lucas. Dat hopen we later nog eens te bespreken. Maar juist hier in deze verzen, die heel bijzonder zijn, vers 23 en 24, de verzen daar voorafgaande vindt u ook in Matthäus 11, maar dit zijn heel bijzondere verzen waarin de Heer Jezus zichzelf voorstelt als het ware als een rijke schatmeester. Gelukkig de ogen die aanschouwen wat u aanschouwt, zegt hij tegen zijn discipelen. Je moet voorstellen, in het Oude Testament, er zijn vele profeten geweest. Denk vooral aan iemand als Jesaja, die dat heel uit de verte heeft gezien. Dat geweldige wonder van de barmhartigheid van God. Jesaja is de meest nieuwtestamentische van alle profeten, als ik het zo uitdrukken mag. Hij grijpt het meest duidelijk, meest intensief vooruit naar wat we hier al vinden in Lucas. Wat zal Jesaja naar verlangd hebben om de Messias te leren kennen? Denk aan koningen, met name aan koning David, die eigenlijk ook profeet was. Die allemaal met vreugde hebben uitgezien naar de dag van de Messias. En de Heer Jezus zegt, en jullie mogen dat zomaar beleven. Jullie mogen dat aanschouwen. Jullie mogen dat horen. Hier is een schatmeester die geweldig veel heeft te laten zien en te laten horen. Alleen hij wacht op mensen aan wie hij dat kwijt kan. En dat is verband dat ik zie met dit volgende verhaal. Want dat verhaal is niet alleen maar een antwoord op de vraag van de wetgeleerde. Hij krijgt dat antwoord, maar het boeiende van de gelijkenis is dat de Heer Jezus veel meer antwoord dan die man vraagt. Het is net of hij uw vraag en mijn vraag er ook meteen bij pakt. Het antwoord is veel rijker, dat zullen we direct wel zien. Veel rijker dan wat die wetgeleerde eigenlijk wil weten. Want de Heer Jezus heeft, als ik het met eerbied zo mag uitdrukken, zijn eigen agenda. Heeft eigen dingen die hij kwijt wil. Dingen die aanschouwd mogen worden, zegt vers 24. En dingen die gehoord mogen worden. Maar wat ervoor nodig is, zijn mensen die die dingen willen aanschouwen, kunnen aanschouwen, willen horen, kunnen horen. De wetgeleerde die we dan onmiddellijk daarna vinden, is in eerste instantie, hopelijk is het later nog met hem goed gekomen, dat weet ik niet. Dat vermeldt deze geschiedenis niet. Maar die wetgeleerde is iemand die zoals hij tot de Heer Jezus komt, wel een theologisch dispuut met hem wil aangaan, maar vooralsnog totaal ongeschikt is om te horen wat de Heer Jezus werkelijk wil vertellen. en om te aanschouwen wat de Heer Jezus werkelijk heeft te laten zien. Eigenlijk zegt het verhaal met zoveel woorden dat die man die daar half doodgeslagen langs de kant van de weg lag, meer geschikt was voor dat wat de Heer Jezus heeft te laten horen en te laten zien dan deze wetgeleerde. En dat is ook heel begrijpelijk. Die man was ervoor klaar om gezegend te worden. De wetgeleerde was er klaar voor om een debat aan te gaan. Hij was helemaal niet open voor de vraag, niet omdat hij niet wilde, maar misschien omdat hij er niet eens aan dacht. Open voor de vraag om genade en barmhartigheid te ontvangen. Waarom willen veel mensen genade en barmhartigheid niet ontvangen? Omdat ze er helemaal niet aan toe zijn te zien dat ze daar wel eens behoefte aan zouden kunnen hebben. En dat is, en dat weten heel veel mensen niet, dat is de bijzonder verrassende wending die er in deze gelijkenis ligt opgesloten. Maar daar laat ik u nog even in spanning, voordat we daaraan toekomen. Laten we eerst maar eens rustig het verhaal doornemen, voordat we gaan zien hoe de Heer Jezus antwoord geeft op een vraag die hem niet gesteld is. Maar gelukkig ook de vraag die wel gesteld is, ook erbij beantwoord. Hij draait er niet omheen, met eerbied gezegd. We worden al meteen duidelijk erover ingelicht dat die wetgeleerde hem wil verzoeken. Verzoeken betekent hem met bepaalde vragen probeert erin te laten lopen. Vragen waardoor hij hem kan betrappen op dingen waarin de Heer Jezus zou afwijken van de orthodoxie, zoals de Joden, met name de Fariseeën en de schriftgeleerden, die voorstonden. Hij wilde de Heer Jezus op de proef stellen met moeilijke vragen, waarbij een mens, zoals deze wetgeleerde uit ervaring wist, maar heel gemakkelijk kan uitglijden. En dat wilde hij graag. Als dit werkelijk zo'n grote rabbi was, als de mensen zeiden, dan wilde hij dat op de proef stellen met een bijzonder lastige vraag. Als hij zou uitglijden, dan was hij ontmaskerd. Het gewone volk zou daar misschien wel genoeg aan hebben aan zo'n rabbi. Maar deze knappe theoloog, althans zo in zijn eigen ogen, die wilde een vraag stellen waardoor hij met zijn geleerdheid zou kunnen ontmaskeren of deze Jezus van Nazareth werkelijk zoveel voorstelde als de mensen van hem beweerden. Nou zou je denken dat hij dan komt met een buitengewoon moeilijke vraag. Maar hij is veel slimmer dan dat. Als hij pardoes met een heel ingewikkelde vraag zou komen, dat kan iedereen uitrekenen, dan zal de ander onmiddellijk op zijn hoede zijn. Hij zal onmiddellijk weten, oh, dat is een man die probeert mij met een heel ingewikkelde vraag in een hoek te drijven. Maar dat doet die man niet, hij staat te slim voor, denk ik zo. Hij stelt juist een heel makkelijke vraag. Hij stelt de meest elementaire vraag die je in die dagen zou kunnen stellen. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Want eigenlijk zijn er nog verschrikkelijk veel mensen, gelukkig maar, die precies dit zouden willen weten. Hoe kan ik het eeuwige leven beërven? Wij zouden dat vandaag misschien een beetje anders formuleren. Wij zouden misschien zeggen, hoe kan ik in de hemel komen? Dat ligt er een beetje aan dat wij een ander jargon praten. Maar eigenlijk komt dat op hetzelfde neer. Hoe kan ik het eeuwige leven beërven? En weet u, heel veel mensen die vandaag vragen hoe kan ik in de hemel komen, of woorden van soortgelijke strekking, hebben daar, net als deze man, weinig blijken van gegeven dat ze belangstelling hebben voor de God die in die hemel woont. Ik denk dat heel veel mensen, halve christenen, hele christenen, niet graag in de hel komen, heel graag in de hemel komen, als een plaats waar ze veilig zijn voor de hel, als een plaats waar ze ook een bepaalde voorstelling van hebben dat het daar heel fijn en heel goed is, maar een plaats die ze niet associëren zozeer met God. God is niet, als ik het zo uitdrukken mag, hun eerste prioriteit. Ik denk aan Lucas 7, die Jezus zegt tegen Simon de Farizeeën. Weet je, Simon, jouw hele probleem is dit. Jou is maar heel weinig vergeven. Je bent veel te fatsoenlijk om gezondigd te hebben. Dus die weinige zonden die je hebt gedaan en waarvan je vertrouwt dat ze jou vergeven zijn, die geven jou weinig aanleiding tot dankbaarheid. Maar deze zondares, die heeft heel veel zonden gedaan, zeker althans volgens jouw maatstaven, en ze heeft voor die zonde vergeving gekregen. En aangezien zij heel veel vergeving heeft gekregen, jij maar heel weinig, is zij dus ook veel blijer en veel gelukkiger. En het bijzondere is dat de Heer Jezus daarbij zegt, eigenlijk is ze veel gelukkiger met mij. Ze is niet alleen maar geïnteresseerd in de vergeving. Want ze komt niet vergeving vragen, dat kwam die vrouw helemaal niet vragen. Ze kwam eigenlijk veel eer haar blijdschap en dankbaarheid betuigen aan de voeten van de Heer Jezus. Tranen van vreugde. Het ging haar om hem. Daarom zegt hij ook, Simon, jij hebt eigenlijk helemaal geen belangstelling voor mij. Je wil wel een theologisch debat met me voeren, maar je hebt geen belangstelling voor mij. Anders had je mij ook wel een kus gegeven toen ik binnenkwam. Had je me ook wel water gegeven om mijn voeten te kunnen wassen. Had je mij ook wel met olie gezalfd. En eigenlijk doet die vrouw dat allemaal. Zij kust mijn voeten. Zij heeft mijn voeten met haar tranen nat gemaakt en met haar haren afgedroogd. Weet je waarom, Simon? Die vrouw gaat het om mij. En jou gaat het alleen maar om het debat. Ik heb dat ook wel eens met mensen meegemaakt. Die een debat wilde beginnen, nu zou ik er ook niet meer zo intrappen, denk ik. Mensen krijgen daar wat ervaring in, want aanvankelijk ga je dan mee in dat debat. Dat is leuk. Maar ik herinner me heel concrete gevallen waarbij je dan ineens voelt intuïtief, dit is niet goed. Want die ander wil mij wel graag op die golflengte meekrijgen van het voeren van een stevig debat, als ik maar niet aan zijn hartje kom. En ik herinner me een geval waarin ik tegen iemand zei, ja, ik ben wel met u nou in debat gegaan, maar... En eigenlijk kan dat helemaal niet. Ik weet helemaal niet namelijk of u eigenlijk wel een gelovig bent. Ik weet helemaal niet wat voor relatie u met God hebt. Kunnen we eigenlijk wel debatteren? Staan we wel op dezelfde bodem, op dezelfde grondslag, als het belangrijkste niet delen met elkaar? Wat heeft dan het debat voor zin? En toen werd het heel stilletjes. Toen sloeg die persoon helemaal dicht. Later heb ik tot 4 uur in de ochtend met hem gesproken over zijn zonde. Ik heb niet gesproken over zijn zonde, hij sprak over zijn zonde. Hij werd verbroken, werd verootmoedigd. Er gebeurden heel veel dingen. Hij wil wel graag een theologisch debat als hij zelf maar buiten schot bleef. Dat is met deze man ook zo. Het gaat hem niet om God. Wat moet een mens doen, vooral dat doen, hè, om het eeuwige leven te beërven? Nou, de Heer Jezus kaatst, met eerbied gesproken, kaatst die bal terug. Hij zegt als het ware, dat weet jij toch wel? Als jij dat dan niet weet, wie weet het dan wel? Je weet toch wat, als mensen dat aan jou zouden vragen, wat zou je dan zelf antwoorden? Nou, die man kan daar niet onderuit. En hij antwoordt, de Heer Jezus zegt ook, wat staat er in de wet geschreven? Dus de Heer Jezus verwijst hem eerst naar diens eigen denkraamwerk. Zijn eigen verwijzingskader, om het nou eens een beetje deftig te zeggen. Wat zou jij vanuit jezelf voor antwoord geven? Wat staat er in jouw wet geschreven? Je hebt een wet geleerd. Nou, dan weet je toch wat de wet zegt. De Torah, het Oude Testament, zeg maar in brede zin. Wat zegt het Oude Testament over jouw vraag? Vertel nou eerst eens wat je er zelf van vindt. Nou, dan vertelt die man het bekende woord uit Deuteronomium 6. U zult de Heer uw God lief hebben. Kijk, nu kan hij er niet onderuit, want het gaat om God. Wat moet je doen? Het gaat er niet zozeer om wat je moet doen. Die man weet het heel goed. Het gaat erom dat je moet lief hebben. Lief hebben is toch niet zomaar iets doen. Het gaat niet om concrete daden. Liefhebben namelijk met je hart, met je ziel, met heel je kracht, met je verstand en je naast als jezelf. Nou, zegt de Heer Jezus, waar praat je dan over? Je weet al het antwoord. Je hebt het goed gezegd. Wat wil je nou nog meer? Ga heen, heb God lief, heb je naaste lief en je zult het eeuwige leven beërven. Even tussendoor, is dat trouwens waar? Als je God lief hebt en je naaste lief hebt, wij zeggen dan meteen vanuit ons theologisch verwijzingsraamwerk, ho ho... Maar een mens kan dat helemaal niet van nature enzovoort. Dan beginnen wij meteen uit dat vaatje te tappen. Maar dat verandert niks aan het feit dat principieel dit volkomen waar is. Wie God lief heeft en zijn naaste lief heeft, die zal behouden worden. Of een mens dat van nature eigenlijk wel kan, dat is dan even vers 2. Het verandert niets aan het feit, doe dit en gij zult leven. Als je God lief hebt en je naaste lief hebt, dan zul je behouden worden. Dus de Heer Jezus legt als het ware de bal bij hem neer. Alsjeblieft, dit is wat jouw Torah leert, wat wil je nou nog meer? Ah, maar nou komt die man waar die wezen wil. Nou wordt het pas spannend. Nou komen de theologische scherpslijperijen om de hoek komen. Maar nu komt er ook een nieuw element in. Die man is nou niet alleen maar meer bezig met een theologisch debat. En dat zie je hieruit, daar staat hij wilde zich rechtvaardigen. Hij wilde zich rechtvaardigen. Dat is niet alleen maar, hij wilde geen gezichtsverlies leiden. Dat betekent niet alleen maar, hij wilde het debat niet verliezen. Hij wilde zich rechtvaardigen. Betekent dat hij niet alleen maar geraakt was in zijn argumentatie. Hij was geraakt in zijn geweten. Als iemand zich rechtvaardigen wil, dan is dat omdat hij de indruk heeft dat hij onrechtvaardig overkomt. Als iemand zich wil rechtvaardigen, dan is dat hij wil voorkomen dat een ander denkt dat hij onrechtvaardig zou zijn. En dat is al heel boeiend. Eigenlijk is er nog nauwelijks iets gebeurd. De Heer Jezus heeft hem alleen maar herinnerd aan datgene wat hij zelf altijd aan andere mensen heeft geleerd. En wat hij zelf uit de wet heeft geleerd. En toch is die man geraakt. Dat vind ik zo bijzonder. Soms hoef je niet veel tegen iemand te zeggen. Je hoeft alleen maar eenvoudig het woord te laten spreken. En je gaat merken, die ander wil zich rechtvaardigen. Je hebt niks gedaan voor je gevoel. Ja, je hebt het woord gebracht. Je hebt die ander laten kijken in de spiegel. En soms kent hij die spiegel al heel goed. Net als deze wetgeleerde weet precies wat hij moet zeggen. Maar je laat hem eenvoudig kijken in de spiegel. Jongen, het is toch heel eenvoudig. Als je nou dat gewoon doet. God liefhebben, je naaste liefhebben, en ben je klaar. En dan wordt die man niet alleen maar geraakt in zijn verstandelijke overleggingen. Hier, van binnen. Zeg weet. En dan komt hij met het eigenlijke twistpunt. En wie is mijn naaste? Hij denkt misschien dat hij heel slim is met deze moeilijke vraag. Maar dat was een enorm ingewikkelde theologische vraag waar heel veel over gediscussieerd werd. Van waar loopt nou die grens? En wie is nou nog je naaste en wie niet? En moet eens opletten wat daarachter zit. Daarachter zit de vraag, en je moet je naaste lief hebben. Daarachter zit de vraag, maar wie moet ik dan precies lief hebben? Wie is dan mijn naaste die ik moet lief hebben? En daarachter zit weer de gedachte, aha, als wij kunnen afspreken dat er ook mensen zijn die niet mijn naaste zijn, hoef ik die dus niet lief te hebben. Moet je voorstellen wat een wettische houding hieruit spreekt. Echte liefde, die vraagt zich niet af, hoort deze persoon eigenlijk bij de categorie die ik moet lief hebben, ja of nee? Valt die er buiten? Oh, geen liefde. Wacht even, die valt er binnen, ja, daar kan ik niet onderuit, die moet ik lief hebben. Wat een opvatting van liefde. Maar zo wettisch kun je met de wet omgaan, er is niks met de wet mis. Het gebod is heilig, rechtvaardig en goed, zegt Romeinen 7. Er is niks mis met de wet. Er is alleen maar iets mis met de mens onder de wet. En een van de manieren is dat hij wetteloos wordt, dan trekt hij zich van die wet niets aan. Of hij wordt wettisch. Hij gaat proberen spelletjes met die wet te spelen. Die uit zijn eigen boosaardige hart voortkomen. Dat is met deze man ook zo. Wie is nou mijn naast? U weet dat woord dat de Heer Jezus aanhaalt in Matthäus 5. Waar hij de traditie citeert die zei, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijanden haat. Nou, het eerste staat in de Bijbel, je moet je naaste lief hebben. Maar het tweede staat niet in de Bijbel. Mensen die God niet kennen, hebben dat erbij bedacht. Die hebben gezegd, ja, inderdaad, je naaste moet je lief hebben, daar kun je niet onderuit, staat in de Bijbel, dat moet wel. Als zo moet, dan hoeft het al niet meer eigenlijk. Maar goed, zo praten ze erover. Als je naaste, ja, die moet je lief hebben. Maar wie niet je naaste is, die hoef je niet lief te hebben. Je naaste lief hebben, je vijanden haat. Nou, dat is natuurlijk de hele gewichtige vraag is dan, waar ligt nou net die grens tussen naaste en niet naaste? Als je dat nou maar weet, dan weet je waar je niet onderuit kunt, die moet je lief hebben. En je weet ook waar je lekker wel onderuit kan, die hoef je niet lief te hebben. Wat een houding! Als deze man iets ontbreekt, dan is dat nou juist het besef van wat liefde is, wat genade is en barmhartigheid is. Hij doet me denken aan de wetgeleerden van Matthäus 23, van wie de Heer Jezus zegt, jullie zijn zo pieterpeuterig met de wet, maar je begrijpt niks van de wet. Jullie zijn zo pieterpeuterig, als je thuis munt en dille in je tuintje afsnijdt, dan ga je dat thuis wegen, want er moet precies 20% van afgehaald worden, want dat is dan een gave voor de Heer God. Jullie zijn heel precies in de tiende. Maar de essentie van de wet, de liefde, de trouw en de rechtvaardigheid, daar hebben jullie helemaal geen verstand van. De Heer Jezus zegt het eigenlijk heel humoristisch, alleen staat bij ons allemaal zo stijf vertaald dat niemand het ziet. Maar de Heer Jezus zegt, als jullie een bekertje wijn hebben, zijn jullie zo bang dat je misschien een onrein dier zou nuttigen, dat jullie die wijn heel zorgvuldig zeven om elk mugje eruit te halen, want je zou eens een onrein dier binnenkrijgen. Maar als er een kameel in dat bekertje drijft, en dat is ook een onrein dier, dan slobber je die zo naar binnen zonder dat kameel zelfs maar te zien. Jullie zijn zo pieterpeuter dat je de mugjes eruit haalt en de kameel die zie je over het hoofd. Dat is fantastisch uitgedrukt. Jullie zijn bezig met allerlei pietluttige zaken. Er zijn heel wat Nederlanders ook heel mee bezig hoor. Met allerlei pietluttige zaken over de Bijbel. En ze gaan totaal voorbij aan de essentie van de wet. Ze zijn bezig met de vraag, wie hoef ik niet lief te hebben? Wat een idee! Wie hoef ik niet lief te hebben? Wie mijn naaste niet is, hoef ik dus niet lief te hebben. Nou, wie zo over liefde praat, die snapt niet eens wat het is. En dan komt de Heer Jezus met de gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Wie is mijn naaste? Nou, laten we eerst even naar het verhaal kijken en dan kijken, want dat is natuurlijk de vraag waar het om draait, in hoeverre die gelijkenis nou een antwoord is op wat die man vraagt. Maar eerst het verhaal zelf zien. Daar is een mens die daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Nou, dan moet je al daar geweest zijn, zou ik bijna zeggen, om te snappen wat dat is. Jeruzalem ligt zeer hoog, 700 meter of nog meer boven de zeespiegel. En Jericho ligt 200 meter onder de zeespiegel. En dat is, ik weet niet hoeveel, 20 kilometer afstand. Als je vandaag met de bus langs rijdt, dan wijzen ze je aan onderweg van hier staat de herberg van de barmhartige Samaritaan. Terwijl het maar een gelijkenis is natuurlijk, maar al die toeristen trekken hun mond open en maken een fotootje en denken helemaal niet na wat er eigenlijk is. Maar dit is, ik heb hem zelf ook gezien, dit is de herberg van de barmhartige Samaritaan. Maar er is een verschil over, ik geloof iets van 20 of iets meer kilometer, van een verschil, een hoogteverschil van bijna 1000 meter. Dat is een hele hoop. Je moet je heel voorstellen, Jezus zegt, hij daalde af. Ik denk bijna aan, we hadden net over Spurgeon, maar Bunyan ook wel even bij, nietwaar? Dat is heel letterlijk beschreven. Die man die gaat uit de Godstad en hij gaat zo recht naar beneden. Ik denk dat die wetgeleerden, ze waren ook veel beter vertrouwd met dat soort Oosterse beelden, dat hij dat onmiddellijk voor zich zag. Die man gaat weg uit de stad van God. Bunyan schrijft ook over die Godstad. Hij gaat weg uit de stad van God. Hij gaat loodrecht de diepte in. Het gaat helemaal mis met die man. Je ziet die man op weg gaan en je denkt, dat gaat wel mis. Ja, ik zeg niet dat er wat op tegen is om van Jeruzalem naar Jericho te reizen, maar in de beeldspraak, begrijpt u, je ziet onmiddellijk voor ze die man, het gaat letterlijk bergafwaarts met die man. En dan zie je ook, hij valt in handen van de rovers, ja, daar kon hij uitblijven. Die hem zowel uitkleden als slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Nou, je ziet de vragen al voor je. Die ga ik nog niet beantwoorden, maar die vragen zijn al, waar is nou die naaste? Wie is nou die naaste? Waar gaat het verhaal naartoe? De vraag was, weet u nog, ik ga het nog niet verklappen, maar ik wil u wel vast wakker maken voor het probleem. De vraag was, wie is mijn naaste? Wie moet ik lief hebben? Wie moet ik lief hebben? Nou, ik zal u wel vertellen, als je net door een rovers in elkaar bent geslagen, je bent half uitgekleed en je ligt daar zwaar gewond aan de kant van de weg, dan is het afgelopen met dat soort theologische vraagstukken. Wie moet ik eigenlijk lief hebben? Weet je wat je dan gaat zitten denken? Wie gaat mij lief hebben? Ah. Ah. Je moet er goed bij blijven hoor. Want u kent het verhaal veel te goed. Ik wou liever dat u het nog niet kent. Kunt u het niet even weghalen uit uw geheugen of zo? Want u kent het veel te goed. Het is zo moeilijk om daar doorheen te breken. Want u kent het verhaal veel te goed. En daardoor is het zo moeilijk om nog duidelijk te maken waar de Heer Jezus het over heeft. We zijn hier bezig met een theologisch debat. Wie moet ik nou eigenlijk lief hebben en wie hoef ik niet lief te hebben? Maar daar ligt een man half dood. En zwaar gewond en beroofd van alles. En hij ligt daar in de brandende zon. Want het is daar heet in die woestijn. Of in dat woestijnachtige gebied. En de zon staat om te branden en hij ligt daar. En moet je eens af voorstellen, is dat een mens die zich nog afvraagt, wie hoef ik nou lief te hebben, wie niet? Die man hunkert naar één ding. En dat is, zal er hopelijk een mens voorbij komen die mij lief heeft. Ah. Ziet u, de Heer Jezus geeft al een totaal andere draai aan de hele vraag van die man. Maar hij sluit ook bij die vraag van de man aan. Want gelukkig, daar komen de vertegenwoordigers van de wet. De priester en de leviet. Nou, moet je eens voorstellen, die horen als het ware bij de groep waar die wetgeleerde bij hoort. Die priester en de leviet. Ik weet natuurlijk wel, op de zonderschool werd ons verteld dat het allemaal heel erg en droevig was van die priester en de leviet die daar met een grote boog omheen liepen. En de juffrouw keek daarbij ook, fronste haar wenkbrauwen. Dat deugde natuurlijk van geen kant. En het waar of niet? Maar laten we even goed bekijken. Proberen we nou echt eens een beetje in te leven in die arme priester en de leviet die op de zonderschool al van langs kregen. Laten we nou eens beginnen met daar een beetje begrip voor die mensen op te brengen. Dan moet je opletten. Er zijn 24 priesterafdelingen in Israël. U kunt het nalezen in 1 Kronieken 24, dat is makkelijk te onthouden. En elke priesterafdeling zijn een paar honderd of duizenden, weet ik veel, hoeveel priesters wel niet. Dat is een grote familie intussen geworden. Met andere woorden, of je ooit in Jeruzalem mag dienen, is misschien één keer in je leven. Eén keer in je leven. Dit is het moment. Dan ligt daar 's morgens die brief op de mat. Dan en dan, in die maand, is het jouw beurt. Wauw! Mijn afdeling is aan de beurt. En van al die honderden mensen ben ik dit keer aan de beurt. Je zegt de vrouw, ik mag dienen in de tempel van Jeruzalem. Is dat niet fantastisch? Nou, zijn vrouw is natuurlijk ook helemaal verteld aan alle buurvrouwen. En haar man, laten we zeggen, Jan heet hij. Dat is trouwens een Hebreeuwse naam, dus dat is helemaal niet zo gek. Johannes, of hoe die hem mogen heten. Hij gaat vol trots op weg. Jan heeft één groot probleem. En dat is dat hij, voordat hij mag dienen in de tempel, voordat hij de offers mag brengen daar in de tempel, moet hij natuurlijk met alle middelen proberen te voorkomen dat hij onrein zou worden. Want dan zou hij aankomen in Jeruzalem en moeten zeggen, sorry, het is mijn beurt, maar ik ben onrein. Ik kan niet dienen in de tempel. Ziet u dat voor u, dat probleem? Nou ligt daar aan de kant van de weg een man. Leeft die man of is die dood? Ja, dat kun je niet gaan uitproberen te zoeken. Want op het moment dat je die man half omdraait of je raakt hem aan en hij blijkt dood te zijn, dan ben je onrein. Dan kun je net zo goed teruggaan Zit je vrouw daar te huilen, al die buurvrouwen is allemaal voorbij. Je hebt niet kunnen dienen in de tempel. Wat zou u doen? Ja, u hebt mooi praten. En die zonderschooljuffrouw had ook mooi praten, maar die heeft nooit in die situatie verkeerd. Ik las eens een van de mooiste psychologische experimenten die ik ooit gelezen heb. Dat was dat men aan 40 theologiestudenten, helemaal onafhankelijk van elkaar, hè, eigenlijk helemaal apart, die wisten niks van die andere 39 af, die kregen de vererende opdracht om een proefpreek te houden over de barmhartige Samaritaan. Voor de hele staf, de hele faculteit, alle hoogleraren, alle medestudenten. Dat was echt een bijzondere eer. Ze waren er ook apetrots voor, ze hadden er alles over gelezen, Spurgeon erbij, alles goed voorbereid. Ze hadden een preek die klonk als een klok. Maar die psychologen, wat een buitengewoon gemeen volkje is, die hadden dat zo geregeld dat die man vanuit een andere hoek van het gebouw naar die zaal moest waar die preek gehouden zou worden. En hij moest daarbij door een lange eenzame gang en daar lag een acteur op de grond te steunen en te kreunen. Dat is allemaal nep. Ik heb al gezegd, dat is een gemeen volkje, die psychologen. En dan zie je dat voor je, hè? Dan ga je toch een beetje begrip krijgen voor die priester en die leviet. Want die jongeman, die is op weg en ze hebben dat zo geregeld dat hij nog maar net een paar minuten heeft om op tijd te komen. En je kan natuurlijk niet te laat daar aankomen in die collegezaal. Die hoogleraar zitten daar en die studenten, en die zal allemaal boos worden als jij niet komt opdagen. Ja, onderweg, ja, probleem. Ja, zeg, kom nou, zeg, daarvoor maken wij een afspraak. Dus die man zit in een geweldig conflict. Dus wat denkt hij? Hij denkt hetzelfde als wat u denkt als u iemand met pech aan de kant van de weg ziet staan. U denkt, nou, er komen nog genoeg mensen achter mij, nietwaar? Dus, wij rijden door. Bovendien, deze jongen moest op tijd zijn om zijn glansrijke preek te houden over de barmhartige Samaritaan. Dus hij heeft geen tijd om onderweg stil te staan om die kreunende en steunende acteur te helpen. Nou, er waren 40 studenten. Mag u raden hoeveel van die studenten stil bleven staan om die arme man te helpen? 13, 2, dat moet een gereformeerde zijn erachterin. Onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. De meest gereformeerde studenten zeggen altijd tegen mij 0, 0. Ze hebben geen enkele verwachting van de mens. Nou, Dikkie zat er dichtbij, het bleek er 3 te zijn. 3 van de 4. Sinds ik dat gelezen heb, denk ik toch wat milder over die priester en die leviet. Want er zit te veel van die fariseeën in u en mij om al te gauw met modder te gooien naar die priester en de leviet. Bovendien, er is nog wat. Dan spreek ik weer even de beeldspraak, als het ware, zoals Bunyan dat gedaan zou hebben. Als iemand de Godstad verlaat en het gaat bergafwaarts met hem, ja, dan kan de wet niet veel voor je doen. Je kan wel tegen iemand zeggen, hoe wil je in de hemel komen? Dan moet je God lief hebben en je naaste als jezelf, en dan kom je er wel. Maar als iemand dat nou niet doet, ja, dan is de wet uitgepraat. Als een mens God haat en zijn naaste haat, God en elkander hatende. Als wij zo in elkaar zitten, dan is de wet machteloos. Die priester en die leviet. Dat hele bestel, waar ook die wetgeleerden bij hoorden, kunnen voor deze man uiteindelijk niets doen. Wie in de Godstad is, wie braaf meedoet en wie keurig zich houdt aan de regeltjes van de wet, daarvan zegt de Heer Jezus, maar dat is dan wel cynisch bedoeld, tegen Simon de Farizeeën, jij bent zo'n fatsoenlijk man, jou hoeven haast geen zonde vergeven te worden. De Heer Jezus zegt ook op een ander moment, ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen, maar ik ben gekomen voor onrechtvaardigen. Daar zit natuurlijk een stuk cynisme in. Want we weten heel goed dat de Heer Jezus niet geloofde dat die mensen werkelijk rechtvaardig waren. Maar als iemand rechtvaardig is in zijn eigen ogen, ja, dan kan niemand iets voor je doen. Als je niet geholpen wil worden. Daarom zegt de Heer Jezus, ik ben niet gekomen voor de mensen die niet geholpen willen worden. En elke dokter zal vandaag nog hetzelfde zeggen. Dokters zijn er niet voor mensen die niet geholpen willen worden. Elk ziekenhuis zal zeggen, ja meneer en mevrouw, als u niet geholpen wordt, ja, dan gaat u maar weer naar huis, dan kunnen we niks voor u. We gaan u niet dwingen. U bent vrij om niet geholpen te willen worden. Dat is uw probleem. Dokters kunnen iets voor je doen, maar dan moet je wel geholpen willen worden. Als je de Godstad verlaat, dan verlaat je heel dat bestel van mensen die je kunnen helpen. Als het niet helemaal goed gaat met het liefhebben van God, nou, dan kunnen ze je een duwtje in de rug geven. Maar als je dat allemaal de rug toekeert, als je de weg van de zonde opgaat, nou, dan kom je in de handen van de rovers en dan is de priester en de leviet ook machteloos. Nou, dan komt dat moment. Oh, trouwens, nog eventjes tussendoor, over al die christenen die zeggen, er bestaat geen toeval, hè. Hier vers 31 staat, toevallig daalde een priester af. Ik weet, bij u in de vertaling staat, bijgeval, maar dat betekent echt precies hetzelfde. Voor God bestaat er geen toeval, maar de Heer Jezus is gewoon alledaags en nuchter genoeg om gewoon te zeggen, die man lag daar en er kwam toevallig een priester langs. In het gewone alledaagse spraakgebruik is daar niks mis mee. Net zoals we in Rut 2 lezen, toevallig trof Rut het veld van Boas. Dat is toch kostelijk? Terwijl het van boven allemaal geregeld was. Dus je moet niet zo moeilijk over toeval doen, de Heer Jezus zegt het zelf ook. Maar dat is toeval altijd voor onze normen, niet waar? Van onderaf gezien. Van onderaf gezien, niet van bovenaf gezien, daarin heb u gelijk. Een Samaritaan echter, die op reis was, kwam bij hem en toen hij hem zag, werd met ontferming bewogen. Ik weet nog hoe dat op de zonderschool verteld werd. Daar komt weer in de verte een voetstap aan gekken, dat die dingen zo bijblijven. Hebben u dat ook zo nog, of niet? Die man die kijkt weer op. En ik zie daar die Samaritaan en ik denk, forget it. Daar hoef ik niet op te rekenen. Als een priester en een leviet niks voor je kunnen doen, dan een Samaritaan al helemaal niet. En dat was natuurlijk nou helemaal verkeerd berekend. Maar nu wordt het tijd dat ik u iets verder vertel over die merkwaardige wending die de Heer Jezus in de gelijkenis aanbrengt. En waarvan het mij eerlijk gezegd verbaast dat zo weinig mensen daarop wijzen. Want als je het eenmaal gezien hebt, het is net als met een zoekplaatje, zoek de rover. En je ziet niks. Totdat je tenslotte zijn boosaardige tronie in het gebladerte ontdekt. En zo gauw je die tronie gezien hebt, kun je niet meer snappen waarom je hem niet eerder zag. Want je kunt het plaatje niet meer bekijken of aan alle hoeken en gaten traalt die tronie toe. En dat is hier ook zo, sorry voor de vergelijking. Maar als je het eenmaal gezien hebt, dan zeg je hoe is mogelijk dat je dat haast nooit ergens hoort of leest. En dit is het merkwaardige, wat ik u wil zeggen. Dit is het merkwaardige. De Heer Jezus geeft antwoord op een vraag. En die vraag was, wie is mijn naaste? Wat moest je met die naaste willen doen? Je moest hem lief hebben als jezelf. De vraag is nou, wie is nou die naaste die ik moet lief hebben? Aan wie moet ik nou liefde bewijzen? Mijn naaste wel, en mijn verstand daaronder, je volksgenoten, de mensen die bij je eigen groep horen. Ja, zoals je vroeger wel bij de hervormde bakker kocht, als je hervormd was, maar niet bij de gereformeerde bakker. Je naaste, dat waren de mensen van je eigen club. De mensen van je eigen richting. En zo dachten die fariseeën en schriftgeleerden ook. De naaste, dat waren de mensen waar je bij hoorde. En de anderen niet. Nou, als dat inderdaad de vraag is van die man. En ik volg de uitleg zoals die gewoonlijk van de gelijkenis wordt gegeven. Dan had die gelijkenis als volgt moeten luiden. Stel eens voor. Jij rijdt, je bent op reis. Ik draai het om van Jericho naar Jeruzalem. En op een bepaald moment zie je daar een Joodse man liggen. Een Samaritaanse man liggen, sorry, ik moet nou je goed vertellen. Jij bent een Jood op weg van Jericho naar Jeruzalem. En halverwege de weg zie jij daar een Samaritaanse man liggen. Je ziet dat die man zwaar gewond is. Hij is beroofd van al zijn goederen. Je ziet die man in zijn handen van de rovers gevallen. En nou denk jij, wetgeleerde, aha, die Samaritaan hoort niet bij mijn richting. Die man is geen naaste. Dus wat kan ik doen? Gewoon doorrijden. Deze man valt niet binnen de letters van de wet. Want ik hoef alleen maar mijn naaste lief te hebben en dus niet die Samaritaan. Als ik die gelijkenis dus verteld zou hebben, zou ik gezegd hebben, nee, wetgeleerde, jij hebt het helemaal mis. De naaste is niet alleen maar jouw volksgenoot. Als daar iemand aan de kant van de weg ligt en het is een Joodse man, dan moet je hem natuurlijk helpen. Maar dat wist je al. Maar ook als het een Samaritaanse man is, dan moet je nog bereid zijn van je ezeltje af te komen om die Samaritaanse man te helpen. Nou, dat zou, als de Heer Jezus het verhaal zo verteld had, en dat heeft hij niet, dan zou dat al behoorlijk revolutionair geweest zijn. Voor ons misschien niet zo, maar voor de begrippen van die mens in die tijd, dat daar een rabbi komt die zegt, wel nee, je naaste, dat is niet alleen maar je volksgenoot, maar dat zijn zelfs die vermaledijde Samaritanen, die vallen zelfs onder, was dat al spectaculair geweest. Dan had de Heer Jezus al veel meer verteld dan welke rabbijn in die tijd dan ook. Als hij verteld had, zoals dat voor ons vanzelfsprekend is, dat je goed moet zijn voor elk mens, ook al is het een gehate vijand. Dat vinden wij zo gewoon. En als de gelijkenis zo had geluid, dan hadden we vanavond daar een heel stichtelijke avond met elkaar over kunnen hebben, dat wie je ook maar tegenkomt die jouw hulp nodig heeft, je moet je naaste lief hebben als jezelf, en de naaste is iedereen die op jouw pad komt. Al is het zelfs een Samaritaan. Maar zo is het verhaal niet. Maar zo wordt het wel altijd verteld. Het wordt altijd zo verteld, alsof jij goed moet zijn voor elk mens, En er zit ook wel wat in. Ik bedoel, ik laat het niet allemaal weg, want er staat aan het eind, ga heen en doe het u even zo. Maar de Heer Jezus draait die Samaritaan en die Jood precies om. En waarom is dat nou zo? En ik denk dat dat als het ware de dubbele bodem is van deze gelijkenis. Ik zei het u straks al in het begin. Het begint al met het verhaal dat die arme Joodse man, want hij gaat uit Jeruzalem, dus het is een Joodse man, Israëliet, dat die arme Joodse man daar helemaal zwaar gewond en beroofd aan de kant van de weg ligt, in de brandende zon, die hitte die daar afstraalt op zijn wonden, is afschuwelijk. Zo'n man is niet meer bezig met theologische vragen. Hij is niet meer bezig met de vraag, wie is nou wel mijn naaste en wie is niet mijn naaste. Hij is niet met de vraag bezig, wie moet ik lief hebben en wie moet ik niet lief hebben. Hij is bezig met de vraag, is er nog iemand die van mij houdt? En de priester voldoet daar niet aan, want die kan niet. Die moet straks dienen in de tempel, dus die kan niet het risico lopen zich te verontreinigen. En de leviet, precies hetzelfde. Hij moet dienen in de tempel en dat is een heel eervolle zaak, net als die studenten die die lezing moesten houden over de barmhartige Samaritaan. Dus die kunnen natuurlijk niet het risico lopen zich aan een lijk te verontreinigen. Wie houdt er dan wel van je? En als dan die Samaritaan voorbij komt, dan is het probleem voor die man niet, moet ik die Samaritaan lief hebben? Maar het probleem is, zal die Samaritaan mij lief hebben? Zal ik u zo vertellen? Ik denk dat voor heel veel mensen, als het christendom zou luiden, je moet elk mens lief hebben, elk medemens lief hebben, zelfs een Samaritaan, dan zijn er een heleboel mensen in ons land die daar best aan willen. Als dat het christendom was, dan zouden ze best aan willen. Ik vind het nog wel mooi ook. Het christenen waren helemaal niet de enige. De Stoïcijnen leerden precies hetzelfde in die eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis. Die leerden ook een soort broederschap van alle mensen. Dat was nieuw. Maar die Stoïcijnen leerden dat ook al. Grieken moeten niet alleen maar Grieken lief hebben, maar ook barbaren. En je moet niet alleen maar je eigen mensen lief hebben, maar ook andere mensen. Er moet een soort universele broederliefde komen tot alle mensen. Dat was revolutionair. En het christendom leek eigenlijk hetzelfde te leren. Maar hier gaat het om wat anders. Hier gaat het om de vraag. Mijn naaste, zeker, dat is de mens die mijn liefde nodig heeft. Maar voordat ik daaraan toekom, is er een andere vraag. Veel actueler en veel belangrijker in mijn leven. En dat is de vraag, wie heeft mij lief? En dat is een veel moeilijke vraag, weet je waarom? Omdat mensen het nog wel willen opbrengen om te proberen genade te bewijzen aan een medemens. Maar het is veel moeilijker om je hand op te houden en genade te willen ontvangen. Jaren geleden, in mijn jeugd, was er een bekende theologieprofessor in Nederland, professor Smits, die zei, wat die genade betreft, geef mijn portie maar aan Vicky. De ouderen onder u zullen zich deze beruchte zin nog herinneren. Een christendom dat ons vertelt dat we lief moeten zijn voor alle mensen, dat willen nog wel in. Hoef je niet eens christen voor te zijn. Een beetje humanist zal hetzelfde vertellen. Wat betekent het broederschap van alle mensen als we niet bereid zijn goed voor elkaar te zijn, niet alleen maar voor de mensen die ons welgezind zijn, maar zelfs voor de mensen die ons niet welgezind zijn. Maar zelf afhankelijk te zijn van genade, te leven uit genade, dat is veel moeilijker. Een van de redenen waarom mensen er moeite mee hebben om naar een zieke buurvrouw toe te gaan, is niet omdat ze niet aardig voor die buurvrouw willen zijn. Dat is niet omdat ze niet hulpvaardig zouden zijn. Maar de belangrijkste reden die mensen vaak tegenhoudt is deze. Ja, maar als ik ziek word, wil ik dat mens niet aan mijn bed. Ze zijn benauwd om barmhartigheid aan een medemens te bewijzen, omdat ze tegenop zien dat ze ooit in een situatie zouden moeten komen waarin ze zelf barmhartigheid zouden ontvangen. Als ze die buurvrouw niet helpen, lopen ze ook niet het risico, als ze zelf hulp nodig hebben, dat ze zelf van die buurvrouw afhankelijk zijn. En dat is heel wonderlijk. Was het maar zo simpel met het christendom? Goed zijn en lief zijn voor elkaar. Voor talloze mensen is dat het wat christendom betekent. Maar christendom betekent in de eerste plaats dit. Durf ik van mezelf te erkennen dat ik door de rovers in elkaar geslagen ben, door de machten van de zonde en de dood en de Satan. En dat ik afhankelijk ben van de barmhartigheid van een ander. En daar gaat het Lucas evangelie over. God heeft op ons geschenen, de barmhartigheid uit de hoge, de opgang uit de hoge heeft in zijn barmhartigheid zich tot ons neergebogen. Zo begint het evangelie. God heeft in de mens behagen. Maar dan moeten er ook mensen zijn die ontvangers willen zijn. Daarom heb ik die verzen gelezen, vers 23 en 24. Waarin mensen, waarin de Heer Jezus de grote schatmeester is. Hij heeft veel dat hij ons wil laten zien. Hij heeft veel dat hij ons wil laten horen. Maar zijn er ook mensen die het willen ontvangen? En om het te kunnen ontvangen moet je eerst zo'n arme sloeber worden langs de kant van de weg. Die bereid is genade aan te nemen. Maar ze willen ontvangen als gelijkwaardigen. Ze willen niet ontvangen in de positie van een mens die aan de kant van de weg ligt, half doodgeslagen. En die totaal is uitgeleverd aan die ander. En die ander is ook nog een Samaritaan. Het is soms al moeilijk genoeg om hulp te aanvaarden van een ander. Maar als die ander ook nog een Samaritaan is. Weet u, ik kan dit niet losmaken van het feit dat in Johannes 8 ook van de Heer Jezus gezegd wordt, hij is een Samaritaan. Dat was een van de grofste beledigingen die je als Joden onder elkaar in die tijd elkaar kon toevoegen. Wat? Dat is helemaal geen Jood, dat is een Samaritaan. Dat zeiden ze van de Heer Jezus zelf. Daardoor konden ze hun haat en hun gal spuwen over hem. Hij is maar een Samaritaan, hij hoort niet eens bij ons. Dit is het moeilijkste moment in de hele gelijkenis. Hoe zal deze Jood gereageerd hebben? Dacht u dat hij dolblij was? Dat staat er niet bij. Misschien was hij blij. Misschien was het een mengeling van grote blijdschap dat iemand zich over hem ontfermde. En tegelijkertijd een grote afkeer. Wat moet ik geholpen worden door een Samaritaan? En ik wil nog eens benadrukken, want dat is zo belangrijk. Het was voor die Joden al hondsmoeilijk genade te bewijzen, barmhartigheid te bewijzen aan een Samaritaan. Maar het was nog moeilijker om genade en barmhartigheid te ontvangen van een Samaritaan. Je hebt niet zoveel psychologisch inzicht ervoor nodig om dat te begrijpen. En dat is wat de Heer Jezus zegt. Weet je wie je naaste is? Want zo zegt hij het ook aan die man. Aan het eind, ik sla even een stukje over, hij zegt aan het eind. Wie was nou de naaste van die man? Van die man die in handen van de rovers was gevallen. Moet u zo goed indenken, ik denk dat die wetgeleerde dat heel goed gesnapt heeft. Die wetgeleerde bedoelde, wie is de naaste die ik moet liefhebben? Maar de Heer Jezus zegt, wie is die naaste van de Samaritaan? Dat zegt hij niet. De Samaritaan moest zelfs die Joodse man lief hebben. Maar hij zegt, wie is de naaste van de man die in handen van de rovers is gevallen? Dus niet, aan wie moet die man zijn liefde kwijt, maar van wie moet hij liefde leren ontvangen? En de wetgeleerde zegt, de naaste van die arme man, dat was die Samaritaan. Ja, hij draait omheen, want hij krijgt het woord Samaritaan niet door zijn strot. Dus hij zegt, ja, die man die een barmhartigheid heeft bewezen, moet hij dat nare woord niet te gebruiken. Maar ik denk dat hij de boodschap heel goed begrepen. Wie was die naast? Dat was niet in eerste plaats degene die hij moest liefhebben, maar degene van wie hij liefde moest ontvangen. En weet u, alleen maar zo kun je een christen worden. Dat is een nare boodschap voor een hoop mensen, die zichzelf als zeer rechtvaardig beschouwen. Maar dat is de enige manier om een christen te worden. Een christen word je niet door heel goed je best te hebben om vooral zoveel mogelijk medemensen lief te hebben. Want dat doen humanisten ook. Echter hoef je absoluut geen christen voor te worden. Ik denk dat sommige humanisten wat dat betreft ook veel betere, barmhartige Samaritanen zijn dan sommige christenen. Maar een christen is iemand die in de eerste plaats het kan opbrengen om uit genade te willen leven. Om barmhartigheid te willen ontvangen. Om te leren leven uit de liefde van God. Maar dan moet je wel van je, dan moet je wel eerst in elkaar geslagen zijn. Dan moet je weten dat je dat bent. Zolang je nog recht op de paard zit, zal je dat van jezelf niet herkennen. Simon de Farizeeën wil het in elk geval beslist niet van zichzelf herkennen. Je moet eerst worden als die zondares voordat je bereid bent om genade te ontvangen. Zolang je nog bent als Simon de Farizeeër, waarom zou je uit genade leven? Heb je helemaal niet nodig. Nogmaals, daarom zegt de Heer Jezus, de rechtvaardigen hebben geen arts nodig. De zieken, de gezonden, althans gezond in eigen ogen dan natuurlijk, die hebben geen arts nodig. De zieken hebben een arts nodig. Wat doet die Samaritaan met hem? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Hij doet een aantal dingen, wat is heel belangrijk als het om gaat, wat hebben wij van God ontvangen? Nou, dan moet je kijken naar wat die Samaritaan gedaan heeft. Hij geeft hem olie en wijn, giet hij op zijn wonden. Hij verzorgt die wonden, hij verzacht de pijn. Met die olie en die wijn begint het genezingsproces. Vaak gaat dat niet van de ene dag op de andere. Je hebt radicale bekeringen van het ene moment op de ander, maar zelfs dan zijn er vaak wonden die een tijd nodig hebben om te helen, maar op dat moment begint dat helingsproces. De barmhartige Samaritaan zet hem op zijn eigen rijdier. Die man kan zelf niet meer gaan. Hij neemt hem mee en hij brengt hem bij de herberg. En hij verzorgt hem. Dan weet ik wel dat er in zo'n gelijkenis het gevaar bestaat dat je hem beschouwt als een soort allegorie à la John Bunyan. En dat je dus voor elk onderdeel een verklaring wil. En zo zul je mensen zeggen, dan moet je niet overdrijven, dan moet je niet alles willen verklaren, dan moet je ook niet die herberg nog eens willen verklaren. Nou, dat doe ik nou wel. Want die herberg is in het verhaal een belangrijke functie. En dat weet ik uit de rest van het Lucas-evangelie, uit een aantal gelijkenissen die nog gaan komen, waar je dat elke keer ziet. Dit is de eerste keer, als ik me goed herinner. Maar je ziet het met de verloren zoon, die wordt niet alleen maar in de armen van de vader opgenomen, maar die wordt ook in een huis gebracht dat al binnenkort weer galmt van muziek en dans. Dat hoort die oudste zoon. Hij komt niet alleen in de armen van de vader, hij wordt ook in een huis gebracht waar feest gevierd wordt. Je ziet het in de gelijkenis van de verontschuldiging. Daar is een huis waarvan de huisheer zegt, mijn huis moet vol worden. En dan komen die arme bedelaars in dat feesthuis. En dat is heel typerend. Lucas is altijd de grote voorbereiding voor de geschriften van de apostel Paulus. En de apostel Paulus spreekt niet alleen maar over individuele bekering. Maar ook hoe mensen ondergebracht worden in een huis. En dat noemen wij vandaag de kerk of de gemeente of wat voor woord u daar ook voor hebt. Mensen worden niet alleen maar individueel in de relatie met God hersteld. We leven al veel te veel in een tijd van individualisme. Mensen moeten ook ondergebracht worden in een huisgezin. En als hier vanavond van die eigenwijze christenen zijn die zeggen, tussen mij en God is het in orde en ik heb verder de kerk niet nodig, dan zijn ze eigenwijzer dan God. Want God heeft het voor ons nodig geacht dat we worden opgenomen in een huisgezin. Moet er natuurlijk ook wel een huisgezin zijn. Als je elke zondag in een kerk zit waar je de meeste mensen niet kent. En waar de mensen links en rechts van je ook niet kennen en ook je niet groeten. Dat is geen huisgezin. Het moet wel een echt gezin zijn waar je natuurlijk ook met elkaar als gemeenschap optrekt. Heel veel mensen horen wel bij een gemeente, maar die gemeente is geen gemeenschap. Ik wil daar verder niet al te lelijk over doen, maar u mag er best eens over nadenken. Als u zit in zo'n kerk waar u de meeste mensen niet kent en ze kennen u ook niet en er is niemand die, als u zelf niet uw best doet, die u groet, ja, dan gaat het allemaal om datgene wat daarvoor in gebeurt. Maar voor de rest functioneert zo'n gemeente niet. Ik zeg wel eens een keer als mijn studenten mij vragen wat is een ideale gemeente, nou, daar heb ik een aantal kenmerken voor. En ik zeg ook, maar één van die kenmerken is dit. Een ideale gemeente is als je er 3 keer niet geweest bent, dan komen ze thuis opzoeken waar je blijft. Nou, als u zit in een gemeenschap waar u rustig 3 jaar kan wegblijven zonder dat iemand komt vragen waar u blijft, is dat geen gemeenschap. Sorry, nee, maar dat is gewoon zo. Dat is geen gemeenschap. Dus het louter lidmaatschap op papier van een gemeente, dat is niet wat ik bedoel. In een herberg wordt er naar je omgekeken. Daar is een herbergier, dat zijn allemaal heenwijzen eigenlijk naar de Heilige Geest. Daar die je verzorgt, die aandacht aan je besteedt. En ik weet wel, die andere mensen in die herberg, die zijn niet, zijn hier niet direct in de picture. Dat komt pas verderop als je dat Lucas-evangelie vervolgt. Maar een herberg, daar ben je gewoon nog niet alleen. Een herberg is een plaats waar mensen samengebracht worden en waar ze veilig zijn voor de rovers en voor de wilde dieren en voor alle gevaren van de weg. En daarom heb ik Martha en Maria erbij gelezen. Want zoals de voorgaande verzen altijd erbij horen, zo horen de volgende verzen er ook altijd bij. Want dat huisgezin in Bethanië, dat was nou in het hele Lucas-evangelie het huisgezin als voorbeeld. In Johannes lees je er ook nog veel over, maar ook hier in Lucas 10. Dat is nog typisch een huisgezin. Daar heb je Martha's en Maria's. En dat is in elk goed huisgezin zo. Je hebt mensen die beredderen en die actief zijn. Dan gaan we nou verder niet om Martha en Maria, om dat uit te werken. Het gaat om het beginsel. Dat Paul, nadat hij Jezus verteld heeft over die herbergen, wordt hier beschreven door de Heilige Geest. De sfeer van zo'n huis, dat is een echt gezin. Ze kennen elkaar allemaal. Je kunt dat gezin niet inkomen of uitgaan zonder dat iemand dat merkt. Er wordt dan naar het woord geluisterd, maar er wordt ook gediend. Soms wordt er te veel gediend, maar dat is nou mijn boodschap niet. Er wordt naar het woord geluisterd. En die mensen zijn ook dienstbaar naar elkaar toe. De Heer Jezus komt daar met 12 discipelen, dat is heel wat. Maar hij is daar welkom. Een herberg is laagdrempelig. In zo'n gemeente sta je niet de hele tijd achterin om te kijken of iemand eigenlijk ooit wel eens een plekje zal aanwijzen. Je wordt er ook niet aangekeken omdat je misschien wat anders gekleed bent. Maar je krijgt meteen het gevoel als je daar binnenkomt, je bent hier welkom. Je voelt je meteen al een beetje thuis, ook al gaat het een beetje anders dan je misschien zelf gewend bent. Want ze proberen daar om je meteen je thuis te laten voelen. Dat is denk ik wat een gemeenschap hoort te zijn. Het is niet alleen maar belangrijk voor de eigen mensen, maar ook als je daar vreemd binnenkomt, dan heten ze je daar hartelijk welkom. Je voelt je daar meteen thuis. De Heer Jezus heeft zich heel thuis gevoeld in het huisgezin van Bethanië. Er waren mensen die naar zijn woord luisterden. En er waren mensen die hem dienden. Dat is wat een herberg is. Als hier barmhartige Als hier, nou ik moet niet zeggen verloren zoon op een barmhartige Samaritaan, als hier mensen zijn, vanavond ook, die net als deze arme man die in handen van de rovers was gevallen, mogen weten wat het is om verzorgd te worden door de barmhartige Samaritaan, dan moeten ze ook weten vanavond dat de barmhartige Samaritaan ze wil brengen in een gemeenschap van geloven waar ze voor elkaar zorgen. Ik kan u rustig vertellen, ik zal u weten wat er van mij terechtgekomen was als ik niet behoorde tot een gemeenschap waar ik een beetje voor de anderen mag zorgen en waar zij een beetje boel voor mij zorgen. Ook dat hoort bij de barmhartigheid. De gemeente is een plek waar we goed zijn voor elkaar. Waar we van elkaar houden. Waar we allemaal mensen zijn die uit de genade van God hebben leren leven. Waar we allemaal in de eerste plaats ontvangers zijn geweest. Dat is de grote boodschap. Waar we in de eerste plaats zelf liefde, genade, barmhartigheid hebben ontvangen. En waar we vanuit die liefde en vanuit geen enkele andere basis en vooral geen wetticisme. Waar we vanuit die basis van de liefde dan zelf leren andere mensen lief te hebben. En die genade en barmhartigheid uit te delen. Luister naar het woord van God, dienend naar elkaar toe, dat is een herberg. En u kunt ook niet zonder zo'n herberg, zonder een gemeenschap der heiligen, waar we zo de liefde van Christus naar elkaar toe uitstralen. Daarom zegt de Heer Jezus niet alleen maar leer leven uit genade, staat ook wel degelijk aan het eind van de gelijkenis, ga heen en doet u even zo. Waarbij ik dan altijd denk, ja, als wat? Als die Samaritaan, of als die arme man die in handen van de rovers was gevallen. Misschien wel een beetje allebei. Leer net als die barmhartige Samaritaan te worden. Word een volgeling van de Heer Jezus. Als een mens die zelf genade en barmhartigheid van God gaat uitdelen aan anderen. Maar als je nog niet zo ver bent, leer dan zo te zijn als die arme man. Die niet moest leren hoe die genade moest bewijzen aan een ander, maar die in eerste plaats moest leren om zelf uit Gods genade te leven, ontvanger te worden. Iemand die zijn handen mocht ophouden voor de barmhartigheid van God. Wie is je naaste? Dat is in de eerste plaats de Heer Jezus zelf die vanuit de hemel gekomen is. Ook al werd hij uitgescholden voor een Samaritaan. Maar die uit de hemel gekomen is om ons de barmhartigheid en de genade van God te bewijzen. Ga heen, doe ook zo. Als die arme man. En hou je handen op om van hem te ontvangen. En als je ontvangen hebt, wordt dan net als die Samaritaan. Wordt iemand die in het voetspoor van de Heer Jezus zelf mag leren. Ook liefde en genade en barmhartigheid van God aan anderen uit te geven. De Heere zegen u daarbij. Amen.